Vandaag heb ik een hele andere boodschap even. Ik heb echt ervaren om hierover te spreken. En ik heb het getiteld Het Hart van Vergeving. Het Hart van Vergeving. Hoe vaak hebben wij het in ons leven niet nodig om anderen te vergeven? Hoe vaak hebben we het in ons leven niet nodig om anderen te vergeven? Er is een enorme last in uw hart en gevolgen in uw leven nu en hierna als u niet vergeeft. Er is ook een enorme bevrijding en een loslating en genezing als u wel vergeeft. Er is een hele grote prijs betaald om u te vergeven en om mij te vergeven. Er is een enorme prijs betaald. God zelf werd mens en stierf uiteindelijk aan het kruis om de prijs te betalen om u en mij te kunnen vergeven. De gevolgen van die vergeving zijn immens. De gevolgen van wat Christus deed om u te vergeven zijn immens. U bent daardoor gezegend. U bent daardoor vergeven allereerst. Daardoor bent u gezegend. Daardoor heeft u eeuwig leven ontvangen. De straf die u verdient heeft u niet ontvangen. En wat u niet verdiend heeft, Gods zegen, heeft u wel ontvangen. Komt allemaal door de vergeving. U bent een kind van God geworden omdat u vergeven bent. U bent een erfgenaam van God geworden omdat je vergeven bent. Enorm veel zegen. Een ander gevolg is van als u vergeven bent, dat de Heer Jezus wil nu dat u in een levensstijl komt en een levensstijl gaat wandelen van vergeving zelf. Dat wat hij heeft gedaan, zo wordt ook u. En we gaan vandaag wel zien, het is niet makkelijk om in een levensstijl te leven van vergeving. Om echt zoals Jezus te zijn naar je naaste toe. Vergeving heeft eigenlijk een dubbele lading. Het een is dat niet toerekenen van schuld. Vergeving is eigenlijk het kwijtschelden van schuld. Van wat jou is aangedaan. Iemand doet jou iets aan en als je vergeeft, dan scheld je dat kwijt. De andere kant is, datgene wat die persoon dan niet verdiend heeft, geef je hem wel. Zegen. Voorspoed. Al het goede eigenlijk. Als jij iemand vergeven hebt, dan gun jij iemand de wereld. Amen. Dat gebeurt als we onze naasten vergeven. Nou, ik ga je nu al vertellen, vijanden vergeven is makkelijker dan vrienden. Ik ga je zo meteen laten zien, als we het hebben over vergeving, gebruikt de Bijbel heel vaak het woord broeder en naaste. Niet het woord vijand. Staat er een paar keer, maar vooral staat er broeder en je naaste. Weet je dat degenen die dicht bij jou staan, jou veel meer pijn kunnen doen dan jouw vijanden? Jouw enemies, omdat ze die zijn ver weg. Die komen niet zo diep binnen in jouw hart, als ze je hurten. Maar de mensen die dicht bij je staan, en misschien zitten ze naast je vandaag, hallo, die kunnen je het meest pijn doen. Predik ik tegen de kerk hier. Zo nogmaals, vijanden vergeven is makkelijker dan je naasten vergeven. En dit is wat ik wil laten zien waar Christus het vooral over heeft. Vergeven is het niet toerekenen van schuld, van overtredingen, van zonde en of van misbruik. De basistekst voor vandaag staat in Efeze 4 vers 32. Dit is een hele krachtige tekst. De Bijbel zegt hier, vergeef elkaar. Spreken over broeders en zusters. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Zo in dezelfde wijze zoals God jou vergeven heeft door de Heer Jezus Christus. Zo verlangt Efeze 4 vers 32 dat wij onze naasten vergeven. En dat gaat diep. Dat gaat zo ontzagwekkend diep. En dit is in de levensstijl waar de Heer Jezus ons wil hebben. Dit is worden als Christus. En dit is een heel belangrijk deel van ons discipelschap. Moslims kennen dit niet. Boeddhisten kennen dit niet. Hindoestanen kennen dit niet qua religie. Maar als christen, met Christus als voorbeeld. Eigenlijk, als u niet kan vergeven, bent u nog geen christen. Want u bent niet als Christus. Auw. Nou, ik wil u laten zien vandaag, hoe werkt Bijbelse vergeving naar die ander toe? En tegelijkertijd, hoe diep gaat vergeving? Ga even met me naar Matteüs 18. Het eerste punt wat ik wil laten zien. De Bijbel, Christus zelf, de Heer Jezus zelf leert 70 keer 7. Zeg even tegen je naaste, zeg 70 keer 7. Ja, u hoort wel eens vaker dit principe, hè? 70 keer 7. Maar en ik wil even met je gaan naar Matteüs 18 vers 21. Dit gedeelte gaat eigenlijk over het leven met het oog op het koninkrijk van God. Leef als echte discipels, echte volgeling van de Heer Jezus Christus. Matteüs 18, we hebben toevallig op de Bijbel geschreven, Pastor Colaat behandeld, afgelopen dinsdag. Maar de Bijbel gaat hier verder in vers 21. Petrus dacht heel slim te kunnen zijn en een voetje te kunnen halen bij de meester. Hij zegt, Matteüs 18 vers 21, daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt. Zie je, hij zegt niet als mijn vijand tegen mij zondigt. Als mijn man of mijn vrouw, als mijn broeder of mijn zuster, als mijn buurman, als mijn collega, als mijn broer of zus, iemand die dichtbij mij staat tegen mij zondigt. Hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Hele reële vraag. Als je als mens leeft op deze aarde is deze vraag heel reëel. En waarschijnlijk heb je hem ook al heel vaak afgevraagd in je gebed tot God. Heer, hoe vaak moet ik hem nog vergeven? Of haar nog vergeven? Petrus stelde een goede vraag en hij denkt een heel slim antwoord te geven. Want kijk, hij geeft zelf antwoord. Tot 7 maal toe? Nou, dat klinkt heel heilig, hè? De meeste christenen hadden hier verwacht bonuspunten te krijgen van de meester. Moet ik mijn naaste tot 7 keer vergeven? En kijk het antwoord. Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. En daarna begint de Heer Jezus een gelijkenis te vertellen. 7 in de Bijbel is een getal van volheid. 70 is een getal van volheid. Dus als het gaat over vergeving schenken aan je naaste, is het volheid maal volheid. Dit betekent dat wij moeten leren vergeven zonder voorwaarden of beperking. Herken je dit in je leven? Heel vaak is het zo, onze naaste doet ons pijn. En dan zeggen we tegen hem of haar, ik vergeef je wel als. Of maar. Het woord maar ontkracht altijd alles wat je daarvoor hebt gezegd. Maar ik vergeef jou als jij dat nooit meer doet. Dan leg je al een voorwaarde aan je vergeving. Heb Jezus dat met jou gedaan? Ik vergeef je als. Maar ik wil je zien, 70 keer 7 leren vergeven betekent dat je geen voorwaarden stelt aan de vergeving. Dit is wat Christus leert, hè? Wij moeten een houding aanleren van vergevingsgezindheid. Een gezindheid om te vergeven. En het woord vergeven betekent kwijtschelden, die schuld en die last van die ander. Nou, kijk wat Jezus hier verder over leert. Vers 23. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel, waar jij en ik nu deel van zijn, als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Ik heb even uitgerekend wat 10.000 talent in onze tijd ongeveer aan geld zou zijn. Ja, en ik heb het even als voorbeeld, heb ik even de zilverprijs genomen. Misschien waren die muntjes koper of zilver, weet ik niet. Maar omgerekend was 10.000 talenten zilver, wat ik heb kunnen achterhalen, ongeveer 220 miljoen euro. Dus hier is een man die de koning, de chief, 220 miljoen euro schuldig was. Ik denk waarschijnlijk heeft hij dat misschien verkeerd gehandeld, verkeerd dingen ingeschat. Maar hij was een 220 miljoen euro schuldig. Vandaag de dag, ik ken heel veel mensen in de gemeente, die hebben een schuld van 50.000 euro en dat is hun leven lang en daar zitten ze hier tot hier mee. Anderen die hebben een hypotheek van 2, 3, 4 ton en het is een heel groot ding voor hun. Deze man had nog een veel groter probleem. Hij had een schuld van 220 miljoen euro. En kijk wat de Bijbel verder zegt. Omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Met andere woorden, alles wat hij bezat moest worden verkocht, maar hij zelf en zijn vrouw en zijn kinderen moesten als slaaf worden verkocht. Dit was de normale gang van zaken, zou de normale gang van zaken zijn geweest in de gelijkenis die Christus vertelt. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Hij zei eigenlijk, heb geduld, ik zal u terugbetalen de schuld die ik heb. Maar zijn heer kreeg medelijden, iemand zegt medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Kwijtschelding. Vergeving. Ah, nou, hoe ga jij je voelen? Iemand zegt douchie. 220 miljoen euro gewoon kwijtgescholden omdat de koning medelijden had met hem. Nou, en dan loop je uit dat paleis van de Herodes. Dan loop je weg. 220 miljoen euro is jou zojuist kwijtgescholden. Dat voelt goed, toch? Maar kijk, en dit gebeurt heel vaak bij heel veel mensen. Let op. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Ik heb uitgerekend, ik kom op ongeveer 2000 euro. Nou vindt hij iemand, die is hem 2000 euro schuldig. Hij nam hem in een wurggreep. Ken je ook van die financiële vrienden die hem in een wurggreep houden? Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe. Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij. Ik zal je betalen. Hetzelfde als wat deze man zelf bij de koning had gedaan. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er was gebeurd, waren ze zeer ontdaan. En gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. Iemand zegt zoals. Zoals Christus jou vergeven heeft, zo. Zoals deze man vergeving had ontvangen, zo. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. We hebben het hier dus over een onderwerp wat gaat over leven en dood. Deze man was zoveel kwijtgescholden, zoals de Heer Jezus door zijn offer ons zo ongelooflijk veel schuld en zonde heeft kwijtgescholden en ons vergeven heeft en niet toerekent wat wij aan zonde hebben gedaan. Maar die man dacht, oké, ik ben het kwijtgescholden, maar nu kan ik, wacht even, ik heb nog 2000 euro te goed van deze man. En hij pakte hem in een wurggreep en begon hem te bedreigen. En hij had helemaal eigenlijk vergeten wat hij zelf had ontvangen van zijn meester, van zijn koning. Hoe heeft God u in Christus vergeven? 70 keer 7. Hoe heeft Jezus u vergeven? Hoe heeft Jezus mij vergeven? 70 keer 7. Amen. Hij vraagt niet iets aan u wat hij zelf niet heeft gedaan. Zelfs toen hij op aarde was. Zo zal uw vader u behandelen als u uw naaste niet van ganse harte vergeeft. Wist u dat dit meerdere keren in het Nieuwe Testament staat? In het bijzonder in de woorden van Jezus zelf. Nou, ik zeg vaak, to mess up is human, to make up divine. Vergeven is goddelijk. Om te kunnen vergeven is ook goddelijk. Daarom zeg ik, een niet-kind van God kent dit niet. Een niet-kind van God kan niet ten diepste zo vergeven, zoals Jezus mensen vergeeft. Maar voor u en mij zouden daar andere wetten moeten gelden. Het zou behoren zo, het zou zo moeten. Nu in het christenleven, moeten we toepassen wat Christus voor ons heeft gedaan en dat geven aan een ander. Ik zeg vaak adem in, adem uit. Ik wil al even iets rechtzetten in de kerk en waarschuwen straks als wij een jaartje in de Curaçao zijn, dat deze gekkigheid nooit meer hier gaat gebeuren. In ons oude gebouw was iemand, in ons eigen midden, die had een bepaald geldbedrag, aantal duizenden euro's, geleend aan een andere zuster. En die haar afspraak was, hadden ze op contract gezet, zwart op wit, en wij wisten nergens van, 25% rente per maand moest er betaald worden. Dat noemen we woekerrente. Dat is 300% per jaar. En ze hadden bijgezegd, zeg niks tegen pastor Arno. Altijd, hè, krijg je dat. Zeg niks tegen de leiders. We moesten allemaal sneaken onderling, want die persoon heeft snel geld nodig. Die andere dacht, ik kan makkelijk nu even doekoe maken. Dus ik ben niet meer naïef dat deze dingen alleen buiten gebeuren. Dit ding kan gewoon in ons eigen midden gebeuren. Nou, toen wij erachter kwamen, krijg je hem echt wel even geconfronteerd te horen, volgens de principes die we afgelopen dinsdag op de Bijbelschool hebben gehoord. Hoe kan een christen, dit is maffia, hè? Hoe kan een christen 25% rente vragen aan zijn broeder of zuster? Leg mij dat eens uit. Überhaupt om te lenen is al niet eens Bijbels, wist je dat? Je moet het geven. En dan ook nog eens rente vragen en dan 300% per jaar? Hoe dan? Ik heb dit nog nooit gepredikt, dus eigenlijk nu komt mijn frustratie eruit. Daar heb ik jaren even mee gewacht. Hoe kan dat? Hoe kan dat een christen? Ga alsjeblieft uit deze kerk. Ga in geen enkele kerk. Jij moet naar een andere religie, vriend. Dat hoor je hier niet thuis. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En ook nog aan een broeder of zuster onderling. Het is aan alle kanten niet nadan. Gebeuren die dingen in de kerk? Ja, helaas wel. Daarom heb je relatie met God en wees scherp in alles. Heb die ander lief, maar wees niet naïef. Ik kan meer van deze voorbeelden opnoemen. Mensen komen met piramidespel binnen. Uit andere kerken proberen ze hier met mensen te ronselen voor hun piramidespel. Moet je wel scherp zijn. Zeker als de kerk groeit en weer gaat groeien en bloeien, moet je heel scherp zijn. Want dat trekt ook koekoes aan. Mag ik prediken eigenlijk? Mensen zeggen, ja, ik heb mijn familie meegenomen. Ja, sorry. Het moest er even een keer uit. Maar deze dingen, denk niet van, nou, dat gebeurde leuk. Dat Jezus hem gelijkenis gaf of zo. Hè. Dit is gewoon de realiteit van mensenlevens. Hè. Kijk hier, Christus leert ons 70 keer 7 vergeven. Het is niet dat we die persoon dan niet moeten vergeven, maar wel een duidelijk een halt moeten zetten. Maar 70 keer 7 vergeven. Tweede, wat de Bijbel heel duidelijk leert, die geeft Jozef als voorbeeld van vergeving. Jozef als voorbeeld van Christus, als beeld van Christus en als beeld van vergeving. Ik ben zo weer zijn leven aan het bestuderen. Ik zie hoe zijn broers hem haten en hem in de put gooien. Van de put gaat hij achter de kamelen aan. Hij komt op de slavenmarkt en hij wordt verkocht aan Potifar. De Bijbel leert voortdurend, hij behoudt zijn integriteit. Hij wandelt met God, hij probeert eerlijk en oprecht en zuiver te zijn. Maar uiteindelijk verraadt de vrouw van Potifar hem en komt hij in de gevangenis terecht. Van de gevangenis, door een wonder, door Gods genade, door de gaven die God hem gegeven heeft, komt hij uiteindelijk op de troon. Van de droom komt hij uiteindelijk op de troon. En de Bijbel liet zien, ik ga daar donderdag bij Fris en Groen over spreken. Er worden 5 verschillende mantels. Mantels in de Bijbel spreken over profetische bestemming. Mozes had 5 verschillende mantels. Eerst had hij daar de veelkleurige mantel die hij kreeg van zijn vader. Die sprak over zijn veelkleurige bestemming. Maar die mantel werd besmeurd met bloed. Ze wouden die bestemming roven van hem, doden van hem. Ze hadden moeite met zijn dromen. Met zijn bestemming op zijn leven. Ja, ze gooien hem in de put. Nu is hij naakt. Vervolgens krijgt hij op de slavenmarkt een slavenmantel aan. Na de slavenmantel krijgt hij een gevangenismantel aan. En dan komt de droom in vervulling. Hij komt eindelijk in zijn koninklijke mantel. En dit is wat ik voor de eerste keer nu zag in het woord. Toen kwamen uiteindelijk zijn broers. Er komt vergeving. Ga even met me naar Genesis 45. En dan geeft hij hun mantels. Ah. Zie, dit gaat gebeuren als je eenmaal in je bestemming wandelt. Dan kan je andere mensen een mantel geven. Hun vrijzetten in hun bestemming. Als zijn broers. En zeker in het bijzonder Benjamin. Ga even met me naar Genesis 45, vers 5. Omdat ik wil je laten zien hoe diep vergeving werkt. Vanuit het woord. En vanuit Jozef als voorbeeld. Om dat zelf ook te leren toepassen in je leven. Genesis 45, vers 5. Hij maakt zich bekend hier aan zijn broers. Dan moet je je voorstellen wat zijn broers hem hadden gedaan. Hè? Dat eigenlijk was het een moord en uiteindelijk verkocht als slaaf. Nou, hoe diep moet dan je vergeving gaan? Oh. Hoe diep moet jouw vergeving gaan? En niet één van hem, vele van die broers. Vers 5. Hij zegt, wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Door hun schuld werd hij slaaf, door hun schuld kwam hij in de gevangenis. Hij zegt, maar maak jezelf geen verwijten om dat te zeggen tegen degene die tegen jou gezondigd heeft. Poeh. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Vers 7. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Ga even naar vers 14. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals bij de helden. Jozef kuste al zijn broers. Ook Juda. Al zijn broers. Ook degene met de meeste haat toen ze hem in de put gooiden. Hij kuste. Intimiteit, gemeenschap. Al zijn broers. Terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat om iets tegen hem te zeggen. En nu kijk vers 21. Israëls zonen deden wat hun gezegd werd. Jozef gaf hun in opdracht van de farao wagens en ook proviant mee voor onderweg. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren. Hij gaf hun nieuwe mantels. Hij gaf hun nieuwe kleding. En we zien ook later, hij zou hun in hun bestemming vrijzetten. Aan Benjamin gaf hij zelfs 5 stel nieuwe kleren en ook nog 300 shekel zilver. Wat zie ik hier in het leven van Jozef? Vergeven ogen zien hoe God alles ten goede keert. Zelfs het misbruik dat jou is aangedaan. Onvergeven ogen, mensen die niet in vergeving wandelen, kunnen niet zien Gods plan. Maar iemand die in vergeving wandelt, kan Gods plan zien. Ondanks de situatie, ondanks de pijn, ondanks de verkeerde motieven, ondanks de zonde, ondanks het misbruik. Hij zegt, jullie hebben mij wel kwaad bedacht voor mij, maar God. Dan moet je echt hebben vergeven om dat te kunnen zien. Vergeven ogen huilen. Niet vergeven ogen zijn hart. Vergeven ogen omhelzen. En vergeven ogen plaatsen ander in de geest in een hogere bestemming. Als je echt iemand vergeven heeft die jou hebt kwaad gedaan, door Gods genade, door de werking van de liefde van God binnen in jou, ben jij in staat door in de geest iemand op een hogere niveau vrij te zetten. Zoals Jozef zijn broers kon vrijzetten op een hogere niveau, op een hogere bestemming. Omdat hij ze kon vergeven, gaf hij hun destiny terug. Want ook hun destiny, weet je wat het vaak is met iemand die jouw naaste die tegen jou zondigt? Weet je dat je bestemming vaak verbonden is met die van jou? Jouw naaste, zijn of haar bestemming is verbonden met jouw bestemming. En op het moment dat jij hun vergeeft, eigenlijk zet je jezelf ook vrij om in je bestemming te wandelen. Want ik heb ontdekt in het leven, God heeft zijn manieren om die persoon weer terug te brengen in je leven. Dat is heel nestisch in God. Dat is heel nestisch in het hart van God. God heeft manieren om degene die waar daar zoveel gedoe is geweest, toch weer terug te brengen in je leven. Het kan een jaar duren, het kan 10 jaar duren, het kan 40 jaar duren, maar op een dag komt die persoon weer op jouw pad. Misschien is het je vader, misschien is het je broer waar je voor weg bent gelopen, misschien ben je uit dat land zelfs gevlucht om deze reden. Maar God heeft zijn manieren om die persoon weer terug te brengen in je leven. En op het moment dat die dag daar is, dan blijkt wat er is in jouw hart. Of je hebt echt vergeven of niet. En nu heel veel jaar later, ga even met me naar Genesis 50. Dit is heel veel jaar na de initiële vergeving. Nadat Jozef zijn broers uit de hongersnoodsituatie heeft gehaald, uit Canaan. Hij zorgt nu voor hun. Vadertje Jacob leeft nog, maar nu is vadertje Jacob overleden. Kijk met me naar Genesis 50 vers 15. Dit zijn de laatste versen van het boek Genesis. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Ik heb ook ontdekt, als iemand jou echt vergeven hebt met zijn hele hart, betekent nog niet dat jij je echt vergeven gaat voelen. Jozef had zijn broers met zijn hele hart vergeven, maar zijn broers waren al die jaren in hun achterhoofd toch nog bang dat op het moment dat hun vader heen zou gaan, dan zouden ze de volle lading alsnog krijgen. Heel veel mensen hebben in al die jaren vaak tegen mij gezegd, Arno, ik kan vergeven, maar ik kan niet vergeten. Ik ga jou vandaag een geheim leren. Het klinkt heel geestelijk, maar het is het niet. Het is nog steeds vlees en van de duivel. Ik ga je vandaag een geheim leren. Ja, ik kan vergeven, maar ik kan niet vergeten. Als jij dat bent, dan heb je niet vergeven. Zeg ik op grond van het woord van God, ik zal je zo meteen laten zien. Arno, ik kan vergeven, maar ik kan niet vergeten. Ik ga je laten zien. Je bent dan nog niet helemaal volledig door dat vergevingsproces heen gegaan. Vers 16. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Ze hadden helemaal geen idee dat Jozef hun al lang vergeven had. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Het is de 10e keer dat hij huilt, trouwens. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Zo bang waren ze. En zo niet kenden zij het hart van Jozef. En zo is het ook vaak voor heel veel mensen met God. Zo niet kennen ze het hart van God. Als God jou vergeven heeft, vriend, dan heeft hij jou vergeven. Eigenlijk als je in Christus en tot Christus gekomen, als je tot geloof gekomen en je bent vergeven, jij bent vergeven. 70 keer 7. En heel veel mensen hebben toch nog zo'n achterstemmetje, ja maar als op een dag dit of dat. Jozef had hun vergeven, maar de broers waren niet bewust van die vergeving. Maar Jozef zei, wees maar niet bang, ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stelde hen gerust. Vergeven ogen zien hoe God alles ten goede keert. En ze blijven ook Gods plan zien. Vergeven ogen blijven Gods plan zien. De Bijbel zegt hier, door die vergeving is er bewerkt wat er nu is gebeurd. Dat het hele volk in Gods bestemming begon te wandelen. Hier, vergeven ogen in het leven van Jozef. Hij zorgde voor die anderen. Weet je dat het vaak zo is dat degene die tegen jou zorgt, heel vaak is er een bestemming op jouw leven om dan voor die persoon te zorgen. Oh, dit gaat heel diep. Degene die tegen jou zondigt, geestelijk geeft God jou verantwoordelijkheid om voor die persoon te zorgen. Het is je naaste, in welke vorm dan ook. Tegen wie predik ik eigenlijk? Vergeven ogen troosten. Jozef troostte zijn broers. Eigenlijk hadden zijn broers hem moeten troosten. Dit was zijn geliefde vader, hij was het lievelingszoontje. Maar hij troostte zijn broers. En de Bijbel zegt, hij stelde hun gerust. En hij zegt, ik zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo, nou ben je dus ook nog eens verantwoordelijk voor degene die tegen jou zondigt om voor hun en voor hun kinderen te zorgen. Nou, dat kan menselijk gezien niet. Jij gaat menselijk gezien niet die kracht hebben om dat te kunnen doen. Jij gaat menselijk gezien helemaal niet die gevoel hebben om dat te kunnen doen. Als het niet goddelijk is, kan dit niet. Als je dit niet van Christus ontvangt en leert en wandelt, ga je dit niet kunnen geven. Amen. Hun hart was vol van angst, maar Jozefs hart was vol van vrede. Ik wil je ook dit vertellen. Als iemand zegt tegen jou, ik vergeef jou, met zijn hart, ontvang ook die vergeving. Sluit ook die achterdeur in je hoofd. Zal het echt zo zijn? Zal die persoon niet meer... Als iemand met zijn hart zegt, ik vergeef jou, ontvang ook die vergeving. En als je iemand vergeven hebt, reken het nooit meer aan die persoon. En praat er ook nooit meer over. Want dit is wat er wel vaak nog gebeurt. Wat ik zie in het leven van Jozef, hij was vergeten. En ik ervaarde echt een woord van God om te delen met de gemeente en met u vandaag. Onze God vergeeft en vergeet. Je zegt, waar staat dat? Micha 7, vers 17. De Bijbel zegt, God heeft al jouw zonden gegooid in de poel van vergetelheid. Wat betekent dat? En er staat ook in de psalmen, God gedenkt niet meer aan jouw zonden. Als ik het even menselijk zou zeggen, God heeft geen actieve bewustzijn meer aan de zonden die je hebt gedaan, nu je in Christus bent. Voor een zondaar is een andere wet. Maar als gelovige, God denkt niet meer aan jouw zonde. Hij heeft ze zelfs gegroeid in de poel van vergetelheid. En nou komt mijn sleutel voor jou en mij. Wij moeten leren de zonde van onze naaste te gooien in de poel van vergetelheid van ons eigen bewustzijn. Say what? Wij moeten leren de zonde die onze naaste tegen ons doet te gooien in de poel van vergetelheid van ons eigen bewustzijn. Jij moet je zo bewust zijn van de vergeving die je iemand geschonken heeft, dat op het moment dat je die persoon weer ziet, op het moment dat iets je triggert, op het moment dat iemand ook maar weer neigt naar diezelfde fouten, dat niet die zonde weer bewust worden, maar dat je als eerste bewust wordt van de vergeving die je met je hart aan iemand hebt gegeven. Als die vergeving bewust is, als die vergeving reëel is, als je die vergeving echt voor ogen staat in je bewustzijn, dan komt niet als eerste die zonde van vroeger weer binnen en de pijn die je daaraan hebt gehad, maar de vergeving die je geschonken hebt. Predik ik goed? Als u niet mee eens bent, mag u ook nee schudden hoor. Ik zoek u na de dienst wel op. Is het waar of niet? Dit is het probleem, hè? Als wij dus 70... Ik stel het even voor per dag. 70 keer 7 per dag. Je naaste vergeven. Want zo vaak doet iemand irritant, gefrustreerd, zondigt en fout. Soms. Toch? Iemand zondag 70 keer 7 per dag. Wat denk je over wie Petrus het hier had? Over die andere 11 matties, hè? En Christus vraagt van jou deze vergevingsgezindheid. Dan is het heel belangrijk dat jouw vergeving heel reëel voor jouw ogen staat. Anders zal altijd wat die persoon jou aandoet, jou triggeren. En wat die persoon in het verleden heeft gedaan, dat staat sterker in jouw geheugen gegrift. Eigenlijk moet het bloed van Christus en de vergeving die jij geeft sterker in jouw geheugen staan gegrift dan de zonde dan die persoon jou aandoet. Je zegt, pastor, dit is moeilijk. Amen. Goed zo, zuster. Oefening baart kunst. Begin het gewoon te doen. Word je bewust. Als jij met je hele hart... Kijk, als je daar nog niet bent, dat je iemand kan vergeven, moet je eerst naar Christus toe. Dan kom je in gebed. En de Heer Jezus maakt je bewust van wat Hij heeft gedaan. Hij maakt je bewust van wie Hij is. Hij maakt je bewust dat Hij nu in jou woont. En Hij geeft jou de kracht om te kunnen vergeven. Ik bedoel, in deze kerkgeschiedenis en wereldgeschiedenis hebben we zoveel hele krachtige voorbeelden. Dus dat is de eerste stap. Nou kom je vanuit Christus kan je nu gaan vergeven. En als je het nog niet voelt met jouw emoties en jouw hart, begin het alvast te belijden met je mond. Ik kies ervoor om te vergeven. Dat is de volgende stap. Nadat je de keuze hebt gemaakt en je merkt bij jezelf dat er andere emoties en de pijn komt elke keer boven als je die persoon ergens daarover begint of ziet of praat of weet ik veel wat. Dan moet je bewust worden, nee, ik heb ervoor gekozen om die persoon te vergeven. Zodat die gedachte niet verder vroet, die gedachte kan dan niet meer vroeten, die gedachte kan dan niet meer een bolwerk worden in jouw denken. En je gaat zien, na verloop van tijd, dat jouw emoties jouw hartskeuze zullen volgen. En ik praat niet gemakkelijk of goedkoop, want deze dingen zijn soms heel moeilijk en gaat soms heel diep. En de pijn kan heel reëel zijn. Maar ik weet wel dat Christus in jou de genade en de kracht geeft om hier te komen. Hij vraagt niet iets aan jou wat je niet kan doen zonder hem. Kijk, zonder hem is dit niet mogelijk. Maar in hem en met hem. Hij geeft je de genade en hij geeft je de kracht. God heeft geen actieve herinnering meer, als ik zo mag zeggen, geen bewustzijn meer van onze zonde. En als het dan ooit terugkomt, dan moet je in je eigen hart zeggen, ja, maar dat heb ik vergeven. Of ik heb jou of die persoon vergeven. Ten derde wil ik je laten zien, Christus is ons voorbeeld hierin. De Heer Jezus leerde onze Vader. Nou, we houden allemaal van onze Vader. En dan kennen we allemaal die tekst in onze Vader. Wij vergeven onze schuldenaren gelijk ook... zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Heer, vergeef ons zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Vroeger, de laatste tijd bid ik dat gebed bijna alleen nog maar bij begrafenissen, bij het graf. Maar dan leer ik die zondaren en ongelovigen daar in ieder geval tot onze Vader. Dat is vaak de enige weinige plek waar we nog tot onze Vader bidden. Maar dit is wat we bidden als onze Vader. Heer, vergeef ons zoals wij ook onze schuldenaar vergeven. Nou, en dan zeggen we op het eind, want voor u is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, het krachtigste woordje van het hele onze Vader is het amen. Want amen is door ons, is door jou. En dan zegt Jezus na deze verse in Matthäus 6. Want zoals jij een ander vergeeft, jouw naaste vergeeft, zo zal ook jouw hemelse Vader jou vergeven. Zo, je houdt heel veel, je houdt van het onze Vader. Dit hoort erbij. Wij hebben dat gescheiden. Wij eindigen de amen. Maar de Bijbel gaat verder. Want zoals je je naaste vergeeft, zo zal ook jouw hemelse Vader jou vergeven. Aan het kruis, en ik denk dat onze broer Rick met Goede Vrijdag daar nog echt veel verder en dieper over zal uitweiden, sprak Christus 7 kruiswoorden. Zijn eerste kruiswoord, het eerste woord dat hij sprak aan het kruis, was Vader, vergeef het hun. Het eerste kruiswoord was dit. En nou, wat zei hij daarna? Dus moet je voorstellen. Hij heeft net Judas meegemaakt. Hij heeft daarna de priesters en de hoge priesters en de vernedering daar meegemaakt. Hij wordt dan voor Pilatus geleid en hij maakt vernedering daarna mee. Daarna wordt hij voor de soldaten geleid en hij maakt daar de ultieme vernedering mee en de geeseling mee en de doornenkroon. Hij is helemaal bebloed, helemaal uitgeput en dan moet hij zijn eigen kruis dragen. En dank God dat daar was die man Simon van Cyrene om hem te helpen het kruis te dragen tot Golgotha. Nou, op Golgotha wordt hij gebonden aan handen en voeten en spijkers worden erin geslagen. Hij bloedt, hij lijdt pijn aan alle kanten en dan wordt het kruis overeind gezet. En hij heeft net dit allemaal meegemaakt. En dan staat dat kruis overeind. En dan staat er een partij, wat staat er allemaal voor hem dan? De discipelen zitten helemaal achterin, want die waren Kentucky Fried Chickens. Zijn grootste vijanden staan vooraan. De soldaten zouden later zijn kleding verloten. En allemaal enemies voor hem. Allemaal haters voor hem. En nu staat het kruis vooraan. En wat was in het hart van Jezus? Ik zeg je, als je niet lijdt, is het makkelijk om te vergeven. Maar als je lijdt en je pijn hebt en je zit midden in die shizzle. Je zit midden in die pijn. Hij zat midden in die pijn. En daar zegt hij als eerste, Vader, vergeef hun. En nou komt het, want ze weten niet wat ze doen. Wij denken vaak dat het makkelijker is mensen te vergeven die niet weten wat ze doen. Weet je, ik heb ontdekt, het is moeilijker mensen te vergeven die niet weten wat ze doen dan mensen die weten wel wat ze doen. Mensen die wel weten wat ze doen, die doen jou misschien heel bewust pijn. Die hebben misschien hun manipulatie, die hebben misschien hun eigen agenda. Die zijn misschien aan het manipuleren en intimideren. En ze hebben ze doen jou misschien bewust pijn om hun eigen doeleinden te halen. Maar op een dag kan dat eventueel nog, er is nog ooit een hoop dat dat uitgesproken kan worden of wat dan ook. Maar als mensen niet weten wat ze doen, en ze doen jou pijn, en je kan praten wat je wil, maar ze begrijpen het niet. Je kan hangen aan het kruis, maar ze zien het niet. Hoeveel kennen nog onze broeder Willem Bouw? Ja, hij is opgegroeid in de woonwagen. Hij kwam altijd vroeg in onze gemeente. Het was echt een hele liefdevolle broeder. Hij hield van Christus, hij was een prediker. Hij was een paar jaar geleden heen gegaan. Hij zei, Arno, als ik soms deze indringende gesprekken met hem had. Hij zei dit, hij zei, Arno, toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Zijn grootste pijn was dit. Ik had het nog nooit gerealiseerd. Zijn grootste pijn was dat hij zou sterven voor mensen die hem nooit zouden accepteren. Weet je, om voor mensen te sterven die uiteindelijk tot inkeer zullen komen. Om te lijden voor mensen die uiteindelijk tot verandering gaan komen. Om te lijden voor mensen waarvan je weet, uiteindelijk gaan ze wel gered worden. Of gezegend worden. Of gaan ze het wel zien waarom ik door deze lijdensweg ga. Uiteindelijk gaan ze het begrijpen. En je hebt die hoop in je hart, dan is het al moeilijk om te lijden. Dan is het al moeilijk om door die vergeving te gaan. Maar om te sterven voor mensen die uiteindelijk nog steeds naar de hel zouden gaan. Zo, nou breng ik hem even dichter bij mezelf. Ben ik bereid te sterven voor mensen die nooit mijn liefde zouden zien? Ben ik bereid te lijden voor mensen die nooit waarderen wat ik eigenlijk doe? Menselijk gezien, vergeet het maar. Maar dit is goddelijk. Dit is Jezus. Dit is jouw Jezus. En de Bijbel zegt, hij heeft een voorbeeld achtergelaten voor ons. Zodat wij daarin zouden wandelen. Amen. Om te vergeven als mensen wel ergens weten wat ze doen, maar het ook weer niet beseffen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet. Ze beseffen niet. En Christus vergaf met zijn gehele hart. Hangende in de pijn. Hangende in de grootste pijn dat God, de Vader, verlaten zou van hem zou zijn daar, 3 uur lang. Hij droeg daar onze zonde, de duisternis kwam op hem. Hij had geen connectie met zijn Vader die 3 uur lang dat hij jou en mijn smerige zonde droeg. En in die 3 uur was zijn hart zo vol van vergeving dat hij jou vergaf, maar ook al die mensen die hem later toch niet zouden accepteren. Man, ik weet niet of je al glorie en eer kan geven aan je heiland vandaag. Nou zegt de Bijbel dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten, zodat wij daarin zouden wandelen. En geloof me, het is mogelijk. In dit leven op aarde zullen wij heel vaak moeten vergeven. Hoe ouder je wordt... Misschien kan de worshipteam alvast komen. Ik wil hiermee eindigen. Hoe diep moeten wij vergeven? De Bijbel leert voortdurend. Voortdurend. Ten tweede, ons bewust wordend en ons bewustzijn van de vergeving die we zelf hebben ontvangen. Weet je dat elke, in ons geval elke eerste zondag van de maand, als wij avondmaal hebben, Die avondmaal spreekt tegen jou. Die avondmaal spreekt tegen mij over de vergeving die ik zelf heb ontvangen. Dus dat avondmaal spreekt ook tegen mij over de vergeving die ik behoor te geven aan mijn broeders en zusters. Amen. Dus als de Bijbel zegt, beproef jezelf. Als het gaat over het avondmaal, weet je waar het voor mij over spreekt? Is mijn hart nog vol van vergeving? Ben ik nog steeds in staat, wandel ik nog steeds, ben ik nog steeds vergevingsgezind? Zoals de Heer mij heeft vergeven van al mijn zonden. En mij eeuwig leven heeft gegeven uit genade. Weet je, om iemand vergeving te schenken is genade. Die persoon heeft dat niet verdiend. En die persoon heeft het ook echt niet verdiend. En die persoon zal het waarschijnlijk nooit verdienen. En misschien is de schuld van diegene die dat tegen jou gezondigd heeft veel te groot. Maar als je iemand genade geeft, dan geef je iemand onverdiende gunst. De genade van God is onverdiende gunst die bestoot, die gegeven wordt aan jou vanwege Christus. En nou geef je die genade die je zelf hebt ontvangen aan die persoon die het niet heeft verdiend. Dat is wandelen in Christus, dat is wandelen in genade, dat is wandelen in vergeving. Zo voortdurend bewust zijn van de vergeving die je zelf hebt ontvangen. En ten derde, leer dit ook. Leer het plan van God te zien. Oké, jij hebt mij wel fout gedaan. Jij hebt mij tekort gedaan. Jij hebt gezondigd tegen mij. Jij hebt misschien dit of dat gedaan tegen mij, maar God. Leer te zien door het gebed, door de ogen van Jezus, wat God met die situatie weer heeft gedaan. Want de Bijbel zegt, God laat alle dingen, Juventia, meewerken ten goede. Dat zijn niet een paar dingen, dat zijn niet alleen maar de goede dingen. God laat juist de slecht, daarom is hij God. De duivel kan dat niet. De duivel kan niet goede dingen slecht maken. En hij kan ook helemaal niet slechte dingen goed maken. Maar onze God. Amen. Hij maakt slechte dingen goed, zodat slechte wat in je leven is gebeurd. Nou komt de Heilige Geest. Nou komt de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Datgene wat slecht is gebeurd, verandert hij ten goede voor jou en voor jouw naaste. Kijk in het leven van Jozef. Jozef uiteindelijk zelf werd gezegend, zijn broers werd gezegend en heel volk werd gezegend. Maar stel je voor dat Jozef niet had gewandeld in vergeving. Die roeping blijft, die dromen blijven, die bestemming is daar. Want die roeping en genadegaven van God zijn onberouwelijk, zegt Romeinen 11. Maar de mate waarin jij wandelt in die bestemming heeft te maken met de mate waarin jij vergeving kan schenken aan jouw naaste. Ik ga je zelfs dit zeggen. Niet kunnen vergeven zorgt ervoor dat je je bestemming mist. Als je niet kan, eigenlijk is het niet kunnen als christen. De wereld kan dat niet. Maar voor een kind van God is het niet wil vergeven. Als je dat niet wil, en ik zeg even kan, maar begrijp wat ik bedoel, dan zal je iets in je bestemming gaan missen. Mensen kunnen jouw mantel besmeuren. Mensen kunnen jouw mantel scheuren. Mensen, ook Christus' mantel werd voortdurend gescheurd. Maar uiteindelijk kreeg hij weer een koningsmantel aan. Zijn bestemming. Oh, dat ding blijft van God altijd op je rusten. Zuster, de Heer zegt, ik heb u al wijze inzichten en waarheden geopenbaard over vergeving. Maar de Heer zegt, blijf hierin wandelen. Ook in 2023, omdat er opnieuw mensen u pijn zullen doen. Omdat er opnieuw mensen u zullen hurten. Omdat er opnieuw familieleden zijn die u niet gunnen en afgunstig zullen zijn op uw leven. Maar de Heer zegt, als u wandelt in vergeving, zal ik niet alleen u, maar ook uw naaste zegenen die afgunstig zal zijn op u. Amen. Ik heb dit ontdekt in mijn eigen hart. Weet je wanneer je pas echt iemand vergeven heeft? Weet je hoe je het weet? Als je die persoon met jouw hart echt alles gunt. Als je wil dat die persoon echt voorspoedig is, dan weet je dat je die persoon echt vergeven hebt. Zodra je merkt dat je toch nog een beetje... Of je hoort dat die persoon gezegend wordt. Je merkt dat bij jezelf. Dan heb je hem nog niet helemaal vergeven. Als Jezus het heeft over zegenen van je naaste, dan is dat ook met jouw hele hart. Die zegen komt alleen over iemand als je met jouw hele hart zegent. En wat gebeurt er, Tessa, als jij gaat zegenen met jouw hele hart? Zeg ik nou goed? Wat gaat er gebeuren als je iemand zegent met jouw gehele hart, Henk? Als jij met jouw hart, er zit autoriteit van de Heilige Geest in jou. De Christus woont in jou. Als jij iemand die jouw pijn heeft gedaan gaat zegenen met jouw gehele hart, die persoon gaat gezegend worden. Weet dat je die autoriteit hebt. Jij hebt die kracht in jou om iemand echt te zegenen. Jij kan iemand vervloeken en je kan iemand zegenen. En als jij als kind van God iemand gaat zegenen, die persoon zal gezegend worden. Maar het probleem bij ons is, dat willen we eigenlijk niet helemaal. Want die persoon heeft ons pijn gedaan. Die pijn is reëel. Dus wij gaan nooit echt met ons hele hart zegenen. Kijk alleen maar te zeggen, ik zegen jou in de naam van Jezus. Als het een vluchtige bedje is, zit daar geen power in. Maar als je hart betrokken is in die woorden, dan heel. En dan heb je autoriteit hoor. Jij kan iemand maken of breken met jouw zegen. En nou komt de kunst om diegene die jou pijn heeft gedaan te maken. Want weet je, zonder jouw vergeving, die persoon blijft liggen daar. Want weet je, wij denken Jozef kwam in de put, maar eigenlijk vanaf dat moment hun broers. Ik heb gemerkt, mensen, broers en zussen, die ons pijn hebben gedaan. En ik kijk vanaf dat moment wie kwam in de put terecht. Wie is in de put terechtgekomen? Zij denken wel dat ze jou naar beneden even hebben kunnen trappen. Maar ze wisten niet dat je in de veer terecht kwam. Ze wisten niet dat je op de trampoline terecht zou komen. Ze wisten niet dat het een lanceerinstallatie was van de Heilige Geest. Geet raket naar je bestemming. Soms moet je zeggen, hey, mijn God doet ook aan rocket science. Als mensen mij vertrappen, word ik vertrapt in zijn raketinstallatie. En God kan je alleen maar verhogen. Maar wel vergeven. Hou je hart vrij. Ik heb laatst gepredikt uit Prediker. De Bijbel zegt toch tegen de jongen, hou je hart vrij van kwalen. Wat houdt je hart vrij van kwalen? Vergeving. Sommige mensen hebben hartkwalen, hebben hartproblemen, hebben hartissues vanwege niet vergeven. Hier ook. De Geest zegt, hier zijn ze ook. Weet je, sommige dingen gaan slaan op je lichaam. Niet vergeving gaat slaan op je hart. Die wrok. Die bitterheid. Die woede. Die wraak. Want als je niet met je hele hart vergeeft, dan blijft er een wraakstemmetje meelopen in je hart. En op een dag, als het kan, pak je hem. Zo, als het dan niet met je handen is, pak je hem met je woorden. Of ga je jezelf rechtvaardigen, ja, zie je wel. Zie je wel, die persoon is vervloekt omdat ze dat aan mij heeft aangedaan. Dat is eigenlijk wat we willen, want we willen onszelf rechtvaardigen. En dat is allemaal vlees. Klinkt heel heilig, het lijkt goed. Maar gun de ander de wereld. Gun jouw naaste het allerbeste. Ook al heeft die persoon jou pijn gedaan. Het zal jou het meest zegenen.